Ik wil graag met u lezen, en dat zal u niet vreemd voorkomen, uit het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 6, vers 5 tot vers 14, het eerste gedeelte. Genesis 6, vers 5 tot 14a. Daar lezen we Gods woord. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide: ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt had. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En Noach gewon drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde en zie, ze was verdorven, want alle vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot Noach: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met wrevel, en zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout. Tot zover. Broeders en zusters, wanneer ik vanmorgen de eerste lezing mag houden over Noach, met de bedoeling dat er morgenochtend nog een lezing aan wordt toegevoegd, dan denk ik dat ik spreek voor een publiek waarvan er heel wat zijn die zeggen: oh, daar heb ik al wel eens over gepreekt. En zelfs, daar heb ik al wel eens een hele serie preken over gehouden, met op de achtergrond de gedachte: ik zal waarschijnlijk niet zo heel veel nieuws horen meer, want ik weet het allemaal al wel. Nou, daar kan ik me heel goed in denken dat u dat denkt. Maar u zult dan tegelijkertijd ook beter dan enig ander begrijpen dat het onmogelijk is om in twee lezingen samen te vatten wat de Heilige Schrift ons zegt over die bijzondere figuur van Noach, de arkbouw en de zondvloed. Dat betekent dat ik een keuze moet maken en dat ik hier en daar wat momentopname wil laten zien, in de hoop dat de Heilige Geest ons daardoor ook wil onderwijzen. Als je dan een keuze moet maken, dan ben ik geneigd om te denken: de geschiedenis waarover het gaat, die hoef ik hier eigenlijk niet meer te herhalen, want dat weten we allemaal wel. En zeker van het gezelschap dat hier vanmorgen voor me zit, geloof ik dat wel. Al wil ik wel tegen de jonge broeders hier in ons midden, die nog onderweg zijn naar de kansel en naar de dienst in de gemeente, zeggen: pas ook in dat opzicht op voor veronderstellingen. Wij zijn in onze kringen toch wel een beetje benauwd van veronderstellingen. We hebben in de kerkgeschiedenis van de vorige eeuw daar te veel brokken van gezien. Maar ook in dit opzicht, past u op voor veronderstellingen. Wat ik daarmee bedoel, wel, het is al een heel aantal jaren geleden dat ik een behoorlijk grote groep jonge catechisanten op Urk voor me had. En die Urker catechisanten zijn in dat opzicht naar mijn gedachten bevoorrecht dat ze geweldig veel bijbelonderwijs krijgen op de basisschool, op de zondagsschool. Ik merkte het afgelopen zondagavond nog. Mijn zoon met zijn zoontje was op bezoek. En ineens zei hij tegen hem: moest je geen versie voor morgen leren? Het is vrij laat natuurlijk om dat te vragen. Maar het jochie zei ja en hij bleef doorlezen. Toen zei hij: en ken je het al? Oh, ik ken het al lang. Hij had het op de zondagschool al eens een keer geleerd. Dus het was alleen maar dubbelwerk wat ze op school deden. Nou, dat is natuurlijk heel mooi, hè? Nu, ik had een keer een groep catechisanten voor me, daar is dat kleinzoontje van mij dan nog niet aan toe. Maar ik vroeg, ik weet niet meer in wat voor verband: jongens, jullie weten wel wat een ark is? Er ging prompt de vinger omhoog. Die zei, dominee, dat is toch zo'n ding waarmee ze in de tuin werken? Goed, mijn reactie was de uwe op dit ogenblik. En toen ik een beetje uitgelachen was, toen heb ik geprobeerd dat duidelijk te maken wat het wel was. Maar ik waarschuw maar dat je wat dat betreft ook bij je catechisanten gauw te veel kunt veronderstellen. En op dit punt moet je vooral rekening mee houden als je werkt in een samenleving waar ze veel moeite hebben met het onderscheiden van de Alberts A en de Endricks A. Zo moet je dat namelijk op het gemeentehuis op Urk zeggen, wil je niet een verkeerde naam in je trouwboekje krijgen. Maar goed, daar hoef ik niet al te veel over te zeggen, denk ik, hier in deze kring. In de tweede plaats denk ik ook dat het goed is dat we ons maar niet al te veel bezighouden met allerlei vragen die alle mogelijke wetenschappen bij ons op tafel hebben gelegd. Vragen vanuit de geologie, als het gaat om aardlagen, als het gaat om plaatsen waarin je de zondvloed kunt onderscheiden, althans volgens sommige wetenschappers, terwijl anderen dat prompt ontkennen. Vragen rondom die zondvloedverhalen, het bekende Babylonische zondvloedverhaal, maar verhalen zoals we inmiddels weten die je tegen kunt komen bij de Eskimo's er in de buurt van de Noordpool, net zo goed als bij de inwoners van Sulawesi in Indonesië. Met dit verschil dat het nooit gaat over een oordeel van God en dat ze altijd aankomen met een voor hen bekend vervoermiddel te water, een kajak bij de een, een prauw bij de ander. Ik vind dat ook niet zo belangrijk om daar al te lang bij stil te staan, broeders, omdat wij immers, zoals we hier bijeen zijn, ons willen laten onderwijzen door het woord van God en door de Heilige Geest die de leraar van de kerk is. En de vragen die daaromheen zijn, die laat ik met een gerust hart, zeker ook na gisteravond, over aan onze broeder van Vlastuin, die ik, gedachtig aan wat er gisteren werd gezegd, niet graag het gras voor de voeten zou willen wegmaaien. Ik laat het graag voor hem staan. Wij laten ons hier leiden door wat Hebreeën 11 zegt, door het geloof verstaan wij. Dat geldt van het maken van de wereld, dat geldt ook van het oordeel over de wereld. Buigend voor het woord van God, in diepe eerbied en in heilig ontzag. Als het dus gaat over een paar momenten uit die geschiedenis van Noach, dan zou ik het zo willen verdelen dat ik vanmorgen met u nadenk over Noach als begenadigde zondaar, terwijl we dan morgen willen luisteren naar wat de schriften ons openbaren over Noach als prediker van het oordeel, met op de achtergrond die vragen welke plaats moet het gericht van God in de prediking vandaag hebben. Maar allereerst is Noach als begenadigd zondaar. Heb u zich wel eens afgevraagd, heel concreet afgevraagd, waarom eigenlijk Noach als enige met zijn gezin bewaard werd van al die mensen die inmiddels de oude wereld bewoonden? En waarom was Noach de enige die deed wat God hem gezegd had? Dat staat in de geschiedenis van Noach heel prominent. In 6 vers 8, Noach vond genade in de ogen des Heren. In 6 vers 22 en 7 vers 5, en Noach deed, het staat er tot twee keer toe dus, Noach deed al wat God hem gezegd had. In 7 vers 5 staat, Noach deed al wat de Heren hem gezegd had. Zoals God het geboden had, zo deed hij het. En eigenlijk zijn we allemaal zo vertrouwd met die boodschap, dat ik vermoed dat niemand van ons er meer van opkijkt dat nou uitgerekend die Noach arkbouwer is geworden en dat die Noach met zijn gezin bewaard werd in het oordeel dat over de ganse aarde ging. Maar hebben we ons wel eens afgevraagd, broeders en zusters, waarom Noach? waarom werd hij ertoe geroepen en waarom deed hij ook datgene waartoe hij geroepen werd? En dan kun je misschien reageren, nou ja, maar dat is toch vanzelfsprekend als de Heere je zegt dat er een groot oordeel over de hele aarde zal gaan. Als je dat niet aangrijpt, die boodschap van God die zegt, ik zal al wat leeft verderven, dan doe je toch wat God gezegd heeft. Maar dan leest u in 6 vers 8 heel merkwaardig, maar Noach. En je bent geneigd om als je de hele geschiedenis leest, te zeggen, je kunt dat ook lezen als alleen Noach. Die anderen hoorden ook die boodschap, 120 jaar, ik kom daar morgen wel op terug. Boodschap met grote ernst, de boodschap met grote aandrang. Maar wat doen de mensen? Ze leven rustig door, zegt de Heer Jezus. Later ze eten, ze drinken, ze trouwen, ze worden ten huwelijk gegeven, totdat de zondvloed kwam en hen allen verdierf. Noach is de enige met zijn gezin. Waarom Noach? De Heere zegt tegen hem, maak u een ark van gooverhout. En dat is een boodschap van redding van Gods kant geweest aan het adres van Noach. Nou, als de Heere je zoiets vraagt en zoiets opdraagt, dan doe je dat toch als je leven en als je kinderen je lief zijn. Maar weer zeg ik, het merkwaardige is dat alleen Noach het doet. En verder is er niemand. En die anderen, die zijn ook gewaarschuwd. Dan kunt u misschien zeggen, ja, Noach hoorde het rechtstreeks van de Heer en de anderen hoorden het door bemiddeling van Noach als zijn instrument. Maar ze waren allemaal gewaarschuwde mensen. En de laatste week voordat het oordeel voltrokken wordt. Noach, die weet dat en hij zal dat met een geweldige klem ook onder de aandacht van zijn familie en vrienden hebben gebracht. En dan zijn er van allerlei tekenen, denk alleen maar aan die dieren die allemaal naar de ark komen. En er is niemand die er koud of warm van wordt. Ze eten, ze drinken, ze trouwen. Net als al die dagen en jaren daarvoor. Noach heeft tot het laatste toe alleen gestaan. Alleen Noach tegenover al die anderen. Waarom hij? Nou, als we zover zijn gekomen met onze vragen, dan weten we natuurlijk wel, dan moet je in de schrift op zoek gaan naar antwoorden, want de schrift geeft ons de antwoorden op die vragen. En dan lezen we in 6 vers 9, of nee, wij lezen daarvoor al het een en ander over Noach, dat hij uit een godvrezend gezin kwam en uit een godvrezende familie. Zijn overgrootvader was Henoch, de man die ook geprofeteerd had van het gericht. Op zo'n manier dat je misschien die geschiedenis van Henoch wel moet lezen als een geschiedenis waarin het op een gegeven ogenblik duidelijk wordt dat de bewoners van de aarde hem willen doden omdat ze die zwartkijker niet langer kunnen verdragen en dan neemt de Heer hem weg. En Noach had zijn grootvader Methuselah, in wiens naam, als tenminste de verklaring van Arthur W. Pink terecht is, de boodschap van Henoch mee is gegaan door de geschiedenis heen. En dat heeft lang geduurd, dat weet u, 969 jaar is de man geworden. En zijn naam heeft iets van de betekenis, als hij sterft, dan komt het. En zijn vader was Lamech. En uit die belijdenis die Lamech uitspreekt bij de geboorte van zijn zoon Noach, wordt heel duidelijk dat Lamech een godvrezend man is. Als hij bij die naamgeving een verklaring geeft en tegelijkertijd een profetie uit. Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid van onze handen vanwege het aardrijk dat om ons het wil vervloekt is. Maar als er ergens in de Bijbel duidelijk wordt dat genade geen erfgoed is, dan is dat hier wel. Want hoeveel broers en zussen zou Noach gehad hebben? We gaan er over het algemeen van uit dat die gezinnen van voor de zondvloed hele grote gezinnen zijn geweest, omdat in die begintijd het er ook om ging dat de aarde bevolkt zou worden. En die broers en zussen die hebben allemaal weer kinderen gehad zoals Noach ze had. En hij had zijn ooms en tantes met hun nageslacht. En zijn oud-ooms en zijn oud-tantes met hun nageslacht. Maar alleen Noach. Verder niet één. Ja, zijn gezin. En ze waren allemaal uit dezelfde familie. En wat dan opvalt, wanneer je het geheel van die Noach's geschiedenis overziet, dan ontdek je dat aan het einde van die geschiedenis ook deze geschiedenis zich herhaalt. Aan het einde van de geschiedenis, daar zie je immers Noach met zijn gezin op die door de zondvloed gereinigde aarde. Maar dan zegt de Heere weer hetzelfde wat hij voor de zondvloed zei. Het gedichtsel van des mensen hart is boos van der jeugd af aan. En dat genade geen erfgoed is, dat blijkt onmiddellijk al in het gezin van die godvrezende Noach. Ze zijn allemaal samen in de ark geweest. Maar wanneer Sem en Javet gezegend worden, wordt Gam overgeslagen. En Gams zoon Kanaan wordt vervloekt. Waarom Noach? We hebben nog steeds geen antwoord. Je zou kunnen kijken naar het vers dat volgt op 6 vers 8 vers 9. Daar lezen we dat Noach rechtvaardig was, dat hij oprecht was. Daar staat dat bekende Hebreeuwse woord taam, dat wil zeggen een man uit één stuk, een man op wie je aan kon, een onberispelijk mens, een mens die wandelt met God. En je bent geneigd om te zeggen, dat komt in elk geval dichterbij, want op dat wandelen met de God, daar komt ook ruimte voor het spreken van God en voor het luisteren naar God. Maar ook daar vind je niet het antwoord op de vraag waarom Noach, want ook dat is niet de grond van Noach's behoud. Noach is niet gered uit het oordeel omdat hij vroom was en omdat hij oprecht was en omdat hij wandelde met God. Want Noach, en dat blijkt uit het begin en uit het einde van de geschiedenis, was ook kind van Adam. Van nature geen godzoeker. Een zondaar. En na de zondvloed is het nog niet beter geworden. Dan nog dat verdichtsel van des mensen hart dat boos is. En dan zie je Noach daar, dronken en naakt in zijn tent liggen. Wat gebeurt er wel na de zondvloed? Daar wordt voor het eerst een altaar gebouwd. En op dat altaar wordt voor het eerst, voor zover wij dat vanuit de schriften weten, een brandoffer gebracht. En een brandoffer heeft te maken met verzoening van de zonde. En dan lees je toen God die liefelijke reuk rook. Toen zei God, ik zal de aarde voortaan niet meer door water laten vergaan. Toen. Het was genade. En dat is het enige antwoord wat je kunt geven op de vraag waarom is die Noach nou als enige met zijn gezin gered uit het oordeel. 6 vers 8 is een hele centrale tekst in de Noachs geschiedenis. Noach vond genade. En weet u waar u dan goed op moet letten? Op de plaats waar dat staat. Want dan ben je geneigd om te denken, en nou gaat het verhaal verder dus, over die genade die er in het leven van Noach komt. Maar wat blijkt dan? Dat achtste vers van vers 6 is het laatste vers van een deel van Genesis. Namelijk de Toledot Adam, de geboorten, het geslachtsregister van Adam. U weet mogelijk, dat is Genesis in verdeeld. Hè? De geslachten van die, de geslachten van die. Aan het eind van die geschiedenis van Adam, daar staat dat Noach als enige genade vond. En vervolgens krijg je dan in vers 9 de geschiedenis van Noach. Met andere woorden, die genade gaat vooraf. Die genade is de grond. Die genade draagt zijn vrucht in wat je dan verder leest over die rechtvaardige, die oprechte, die wandelde met God. Het is genade van God. Calvijn heeft in zijn commentaar aangetekend. De geschiedenis van Noach is louter barmhartigheid. Dat wil zeggen, die ontferming van God, die zijn grond vindt in de Heere zelf, die uit God zelf voortkomt. God die van binnenuit barmhartig is. Ik moet er op dit ogenblik aan denken dat ik op een gegeven ogenblik een radiokerkdienst mocht leiden via de ZVK. En dat was op een tweede kerstdag. En ik liet in die dienst zingen uit de lofzang van Zacharias, die met ons lot bewogen. Toen kreeg ik de volgende dag een telefoontje van een hele beste broeder ergens uit Zeeland. Die zei, dominee, die preek van u, die vond ik wel mooi, maar ik snap niet dat u die lofzang van Zacharias en dat u zeker dat vers laat zingen. Ik moet eerlijk zeggen, ik snapte niet zo goed wat hij bedoelde op dat moment. Soms moet je ook na een dag tegen gepreekt hebt nog een beetje wakker worden, maar ja, zei hij, want God is niet door ons lot bewogen, God is in zichzelf bewogen. Ik zeg, als u dat bedoelt, ja, dat ben ik helemaal met u eens. En dat zou Zacharias ook helemaal met u eens zijn geweest. Want waar zingt Zacharias van? Met de innerlijke bewegingen der barmhartigheid waarmee ons bezocht heeft de opgang uit de hoge. Maar dat moet in elk geval duidelijk zijn. Barmhartigheid van God vindt geen enkele grond in iets van onze kant. Ze komt op van binnenuit van God. Ik ben opgegroeid onder de leesdienst in het toen nog kleine christelijk gereformeerde kerkje van Elburg. Misschien heb ik het hier al eens vaker verteld. Wij hadden daar een broeder ouderling die praktisch elke zondagmorgen las. Hadden we een keer 's middags lezen. Dan was er een ander. Maar die broeder bad onveranderlijk. En dat woord is diep in mijn ziel gezonken in al die jaren. Over de rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid. Daar kon ik mijn jochie van 6, 7 jaar niet zoveel bij voorstellen. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben het wel nooit vergeten. En later ben ik gaan begrijpen. Dat is een woord uit de schrift. En het laat ons zien hoe de Heere van binnenuit bewogen is. En hoe de Heere daarom een genadig en een barmhartig God is. En dat dat in de Heere Jezus Christus op het heerlijkst is geopenbaard. Wel nu, zo openbaart God zich in die geschiedenis van Noach als de barmhartige. Voor wie is er toekomst en uitzicht dwars door de oordelen van God heen? Voor hen die mogen delen in de barmhartigheid van God. Nieuwe Testament zegt Paulus het bijvoorbeeld, God die rijk is in barmhartigheid heeft door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren in de overtredingen en de misdaden, medelevend gemaakt met Christus uit genade, zijt gezalig geworden en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Dat is het eerste wat we onthouden mogen. Als de ark straks over de oordeelswateren vaart, dan is de ark een mercy ship. En als je er een naam aan wilt geven, zoals we immers graag doen aan de schepen, dan zou je de ark kunnen noemen de Free Grace. Of de Amazing Grace. En als je het liever in het Latijn doet, dan zeg je maar sola gratia. Dan zie je ook nog wel eens een keer op een binnenvaartschip staan. Is niet waar, Henk? Ze komen nog wel in Gent ook, niet zoveel meer. En als u dan zegt, ja maar, dan zit ik toch met de vraag, hoe zit dat dan met dat voorgeslacht? Want daar openbaart zich die genade van de Heere toch al in Henoch, Methuselah, Lamech. Wel, mag je niet zeggen, dat is al genade. Eer iets van mij begon te leven. Dat de Heere toen al in de lijn van de geslachten bezig is geweest. Om zijn werk in Noach voor te bereiden. En die typering van Noach die je dan in 6 vers 9 vindt, dat is puur vrucht van genade. En dat geloven van Hebreeën 11 vers 7 spreekt, dat Noach door het geloof gewerkt heeft, dat is al evenzeer vrucht van genade, want God heeft hem uit genade gegeven te geloven. En zo is Noach arkbouwer geworden. Uw vrije gunst alleen was het geheim. En dat is het eerste om bij stil te staan, broeders. Misschien meteen het beslissende, doorslaggevende van de hele geschiedenis van Noach, van het begin tot het eind. De vrije gunst van de Heere zonder enige verdienste. Van die hele mensheid voor de zondvloed. Van die grote familie waartoe Noach behoorde in de lijn van de geslachten. Blijft alleen die ene met zijn gezin over. Die van genade leerde leven voor de zondvloed kwam, die in genade mocht roemen toen de zondvloed kwam, en die van genade mocht leven nadat de zondvloed voorbij was. Noach kon het zeggen met Jeremia in de klaagliederen, het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden alle morgen nieuw zijn, groot is uw trouw. De geschiedenis van Noach, geschiedenis van de genade van God. Ze begint ermee, ze eindigt ermee. En zo is Noach tot troost geworden. Want dat is immers het enige tegenwicht dat werkelijk gewicht in de schaal legt. Als aan die andere kant onze zonde en onze ongerechtigheid komt te liggen, het verdichtsel van ons hart dat boos is. Alleen genade redt. Alleen genade maakt zalig. Als we een stapje verder willen gaan, dan zou ik u vervolgens vanmorgen willen bepalen bij die opdracht die de Heere aan Noach geeft. Maak u een ark van goverhout, 6 vers 14. We moeten eerst maar eens even kijken, wat is dat eigenlijk, die ark? Goed dat die kategorisant van mij geen gelijk had, dat wist u allemaal van tevoren al wel, dat wist ik ook. Maar als je het Hebreeuws bekijkt, dan zie je die ark, dat is een tebat. Dat staat een ander woord dan het woord dat gebruikt wordt voor de ark van het verbond. Het woord wordt nog maar één keer voor wat anders gebruikt in de schrift, voor het biezenkistje waarin Mozes wordt gelegd, wanneer zijn moeder hem prijsgeeft aan het water van de Nijl. Een kistje. Hadden onze vertalers die ark van Noach nou ook maar zo genoemd, dan waren we voor een hele hoop problemen en misverstanden bewaard, denk ik. Een kistje. Waarin je gered wordt door het water heen, door het water des doods van de zondvloed, het water des doods van de Nijl, waarin immers de Hebreeuwse jongetjes geworpen werden, om ze te verdrinken of door de krokodillen te laten opeten. En dat woord dat hier gebruikt wordt, dat betekent in elk geval niet boot of schip. Het betekent in feite heel gewoon kist. Noach moet een grote houten kist maken. En als je probeert er nog wat meer van te zeggen, dan hebben misschien die verklaarders gelijk, die zeggen als je let op de afmetingen, de hoogte en de breedte en de lengte, dan zijn die afmetingen dezelfde verhoudingen die je ook tegenkwam bij een doodkist in die tijd. En dat die ark dus eigenlijk een uitvergrote doodkist zou zijn. Maar in elk geval, de ark was geen schip. Een probleem bij een schip. En daarom vind ik het eigenlijk een beetje jammer dat er toch een soort boot door de Nederlandse wateren vaart. Om aan allerlei kattengezanten en scholieren te laten zien wat de ark nou eigenlijk is. Op Urk heeft dat ding ook een hele tijd gelegen. En ik heb er eens een poosje naar gekeken. Toen dacht ik, ja, hoe je het keert of vent, maar het is toch een schip. Het is toch een schip. Maar dat is het niet. Als de ark nou een vrachtschip was geweest, dan zou dat betekend hebben dat je een heleboel goederen mee had kunnen nemen. En dat is kennelijk niet de bedoeling. En als de ark een soort viskotter was geweest, dan zou dat betekenen dat je onderweg wat vis kon vangen om in leven te blijven. En dat je er misschien ook nog wat mee kon verdienen als je met je vangst aan de wal kwam. En de ark was zeker geen zeiljacht bedoeld voor de pleziervaart. En het was ook geen oorlogsschip om je te kunnen verdedigen tegen eventuele aanvallers. En om te kunnen aanvallen waar dat nodig was. Een kist. En ik denk, broeders en zusters, dat we dat ook goed moeten onthouden. Het is een kist zonder roer. En je kunt er geen zeiltje bij zetten. Om de vaart toch wat te beheersen of in een bepaalde richting te brengen. En er zit wel een venster in, maar tijdens de vaart is dat venster gesloten. En het zit helemaal aan de bovenkant. Het is kennelijk niet bedoeld om je heen te kunnen kijken. Ja, zelfs moet je zeggen, als Noach die kist gaat bouwen, dan is er geen water om hem in te water te laten. Dan bouwt hij die kist op het droge. Materiaal wordt voorgeschreven golfverhout. De opdracht wordt gegeven, je moet die boot met pek, nou zeg ik toch weer de boot, dan ziet u hoe dat in je geest zit, je moet die kist waterdicht maken. En Noach moet in het laatst ook zorgen dat er voedsel voor mens en dier aan boord is. En het slot is dat ze dan moeten ingaan door een deur die in de zijwand van die kist is opengelaten. Maar, en daar krijgt u tegelijkertijd weer een van de problemen van dit, ik zou bijna oneerbiedig zeggen dit geval, maar laat ik dan toch maar zeggen deze kist. Dat Noach niet weet hoe hij die deur moet sluiten. En dat Noach niet weet hoe hij dat dan waterdicht moet maken. Daar zegt de Heer er niet bij. En u moet maar rekenen, er is niet zo'n heel klein ingangetje geweest. Maar de olifanten en de giraffen die moesten er ook door. Dus dat is een geweldig groot gat geweest in die ene zijwand van die kist. Dat was de zwakke plek, voor als het inderdaad zou gaan regenen en als dat ding drijvende moest zijn. En tenslotte kan je zeggen, Noach heeft ook geen sleutel, waarmee hij die deur, als die dan gesloten is, weer kan openen. Om nou zo'n ding te bouwen, dus geen schip, alleen maar een verschrikkelijke grote kist. En om dan daar jezelf met je gezin in te laten opsluiten. Nou, je kan je toch indenken dat de mensen die er omheen gestaan hebben en die ernaar gekeken hebben, dat die dat een onzinnig geval en een onzinnige opdracht vonden. En als je er goed over nadenkt hoe Noach daar met zijn gezin in het pikken donker heeft gezeten. In die kist. Waar hij geen ruk aan een roer kon geven, waar hij geen zeil kon hijsen of laten zakken. Dan ben je geneigd om te zeggen, die hele geschiedenis van de ark van Noach, het is dat hij in de Bijbel staat, maar anders dacht je aan een spookverhaal. Misschien in het gunstigste geval een verhaal à la Jules Verne. En Noach doet het. Staat het tot twee keer. Aan de ene kant misschien wel om er ons van te verzekeren. Hij deed het echt. En aan de andere kant, zoals je soms dingen twee keer zegt bij iets waarbij je je ogen eerst uitwrijft van klopt dat nog wel? Noach deed het. Hij bouwt. En hij gaat naar binnen. Hij doet dat ongelofelijke. 6 vers 22, 7 vers 5. En er is maar één verklaring voor. En dat is wat we lezen in diezelfde versen. Naar al wat God hem geboden had. En in 7 vers 5 staat dan de naam Heere met allemaal hoofdletters. De Heere die het geboden had. Die God die zijn verbond met Noach oprichtte. En daar zien we dan de tweede lijn in die geschiedenis van Noach. De eerste lijn was Noach vond genade. En de tweede lijn is Noach handelt door het geloof. Hebreeën 11 zegt dat zo mooi. Hè? Door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die niet gezien werden. En bevreesd geworden zijnde. Dat wil zeggen vervuld met een diepe eerbied en met een heilig ontzag voor de hoge en heilige God die tot hem sprak. Zo heeft Noach de ark voorbereid tot redding van zichzelf en zijn huisgezin. Terwijl we dus eerst zagen wat genade was volgens deze geschiedenis, zien we hier ook op een hele indringende manier wat geloven is. En wat geloofsgehoorzaamheid is. Naar al wat God hem geboden had, op uw woord. En daarom doet hij dat. En u denkt ongetwijfeld op ditzelfde ogenblik aan andere geschiedenissen in de schrift waar je datzelfde tegenkomt. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Uw woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het is uiteindelijk de gestalte van de dienstknecht die Noach doet. Gaan in de weg die de Heere wijst en doet handelen zoals de Heere dat beveelt. Spreek, Heere, uw dienstknecht hoort. En als je erover nadenkt, dan zeg je, hoe kan het ook anders dan alleen maar door geloofsovergave dat een mens deze weg gaat als enige. Deze weg, deze onbegrijpelijke weg, deze weg die eigenlijk een weg in het donker is. Een weg waarvan je niet weet waar die brengen, waar die je brengen zal. Een weg waarin je opgesloten wordt. En waarin je maar één ding kunt doen. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. En u weet toch wel hoe vaak in het Oude Testament dat werkwoord wachten als synoniem voor geloven wordt gebruikt. En de psalmen, die reizen zomaar in je gedachten op als je aan dat werkwoord denkt. Ik moet er nog één ding bij zeggen. Dat staat ook in dit gedeelte. Noach deed naar al wat God hem geboden had. Met andere woorden, heel nauwkeurig. Je hebt vandaag mensen die ook best willen doen wat God tegen ze zegt. En je hebt vandaag ook best mensen die zeggen, ja, ik wil graag door genade gered worden. Maar die er hun eigen ideeën en hun eigen filosofietjes op nahouden als het gaat over de vraag hoe moet dat en waar langs moet dat en waardoor moet dat. Mensen die denken dat het ook wel anders kan. Ja, dat moet me toch van mijn hart. Ik maak me grote zorgen over wat er blijkbaar hier en daar aan de CHE-Ede wordt onderwezen. Poosje geleden was er een van de leraren daar, die in het blad van de studenten in Apeldoorn meende te kunnen voorrekenen dat zalig worden betekent eeuwig leven waar geen einde aan komt, maar dat verloren gaan betekent eeuwige dood. En dan ga je op een gegeven ogenblik dood en dan ben je er niet meer. Nou, een van de aanwezigen hier heeft daar een heel duidelijk antwoord op gegeven. Dat is nou pure verdraaiing van de schrift, dat je probeert een onderscheid te maken tussen de eeuwigheid van de zaligheid en de eeuwigheid van het verloren gaan, omdat je dat toch beter uitkomt. En misschien hebben u het ook wel gelezen, dat een andere leraar onlangs op een bijeenkomst van New Wine dat verhaal heeft verteld. Dat oprechte godszoekers ook wel zalig konden worden, al zochten ze het niet bij de Heere Jezus, maar zochten ze het bij Boeddha of weet ik wie allemaal. Nou, daar heb je nou die trieste voorbeelden van mensen die er denk ik hele goede bedoelingen mee hebben, die willen proberen om jonge mensen mee te nemen, jonge mensen die moeite hebben met dat scherpe, afsnijdende, dat van de ene weg van het evangelie, en die dan op zoek gaan naar oplossingen. Maar die ondertussen niet doen al wat God hen geboden had. Die barmhartiger willen zijn dan God en de barmhartigheden van hen die zonder God handelen zijn wreed, zegt de profeet Jesaja. Het geloof leert gehoorzamen. Al wat God geboden heeft. Alles. En broeders, zusters, wat is het nodig dat we ook dat op ons laten inwerken? De ark wordt gebouwd door mensen die restloos gehoorzamen aan wat de Heere zegt. Ook al begrijpt mijn ziel het niet. De ark wordt niet gebouwd door eigenwillige godsdienst. Mensen die zeggen zoals ik het wil en zoals ik het zie en zoals ik het voel en zoals ik het denk. Spreek, Heere, in restloze overgave. Uw knecht hoort. Een punt waar ik ook uw aandacht voor wil vragen, dat is die ark. Waar is dat nou een beeld van? Waar is dat nou een type van? U weet misschien wel dat er zijn die denken dat de ark een beeld is, een type van de kerk. En je snapt dat wel op een bepaalde manier. En tegelijkertijd denk ik dat je met dat beeld niet klaarkomt. Goed, je kan natuurlijk zeggen, dan moet je denken niet aan de kerk met die naam, of de kerk met die naam, of de kerk hier, of de kerk daar. Dan moet je denken aan de kerk als het lichaam van Christus, de kerk als de vergadering van alle ware Christgelovigen. Maar dan kom je nog bij de Heere Jezus Christus uit als het gaat om het behoud. En daarom denk ik dat de lijn van de ark in het Nieuwe Testament doorloopt in Christus zelf. Christus die de ark is der behoudenis. Christus. Je kan natuurlijk zeggen, ja, maar Christus is een gave van God. En wat betekent dat dan voor die opdracht tot bouw van de ark? Wat betekent dat bevel? Moet je dat dan niet zien in woorden zoals de schrift ons die ook meegeeft? Woorden van bevel tot bekering en geloof. Woorden die spreken van de roeping om het leven te zoeken buiten onszelf in de Heere Jezus Christus. Omdat buiten Christus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf, zoals er buiten de ark geen leven en geen toekomst is. We worden immers door de schriften gedrongen om de verzoening met God te zoeken in de Heere Jezus Christus en in hem te vinden. En wat klinken er dan een krachtige roepstemmen in de Bijbel? Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Benaarstig uw roeping en verkiezing vast te maken. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Alleen dan moet je tegelijkertijd erbij zeggen, en dat geldt immers ook van de ark, dat werk van ons, dat is nooit waterdicht te krijgen. Met dat benaarstigen, met dat beijveren, met dat zoeken, krijgen wij de ark niet waterdicht en komen wij niet door het oordeel heen. Om dan het beeld van de ark te blijven gebruiken, de zwakke plek daarin is altijd die grote deur. Die voor een deel immers onder de waterlijn heeft moeten zitten, de slakken moesten er ook nog een keer in kunnen komen. Wat staat er in hoofdstuk 7? En de Heere sloot achter hem toe. God maakt het werk waterdicht. En God voert zo zijn volk in Christus door de oordelen heen. De Heere sluit. Hij maakt het leven schipzee waardig voor de oversteek. In Christus. Die volmaakte zaligmaker, borg, heiland. En juist op die manier wordt het evangelie van de arkbouw echt evangelie. Omdat het door genade is. Omdat het door het geloof is. En omdat het uit hem is, als gave van God. En zo kunnen arkbouwers verder, in het donker, door de stormen heen, door de oordelen heen, terwijl er aan de buitenkant van de ark eeuwig omkomen is, is daar binnen behoud, is daar binnen veiligheid. Sevis tranquillus in undis. En zo gaat het naar de andere kant. Naar die plaats waar de Heere alle dingen nieuw maakt. Waar we hem ontmoeten, met de regenboog rondom zijn troon. En als we dan een ogenblik kijken nog naar Noach in de ark, dan kun je zeggen, die hele reis met die ark is één grote geloofsbeproeving geweest. Noach heeft moeten wachten, heeft lang moeten wachten, in het donker. Terwijl om die ark heen de oordelen en de gerichten van God hoorbaar zijn aan alle kanten, voelbaar aan die ark die heen en weer geschud wordt, die aanvankelijk stoot op het een en ander en vervolgens daar drijft op de golven heen en weer geslingerd, ze weten niet waar heen. En het mooie wat je dan vindt in die geschiedenis van die mensen in de ark, dat is dat de Heere ze stap voor stap verder brengt. Er komt een ogenblik dat de regen ophoudt. Er komt een ogenblik dat het water gaat zakken. Er komt een ogenblik dat de ark vastloopt op de top van de Ararat. En elke keer maar weer is er tussen die momenten in de tijd van het wachten. Heel mooi staat dat in deze geschiedenis. Noach wachtte. En ook dat andere werkwoord, prachtig werkwoord om de geloofsoefening te tekenen van de mens die in het donker onderweg is naar de toekomst die God voor hem zal openen. Noach verbeide. En dan die hele mooie geschiedenis, die raaf die uitgaat en die op een gegeven ogenblik wegblijft, want die vindt wel eten in het aas dat hier en daar drijft. Die duif die eerst terugkomt. Noach die 7 dagen wacht, je zou kunnen denken aan de zondag, als de dag waarop je aan het venster mag staan om uit te zien naar een teken van Gods ontferming, die duif die terugkomt vervolgens met dat groene olijfblad in de bek, teken van leven, dan kun je als mens zeggen, is het dat nou, moet je het daarmee doen? Maar dan hoor je als het ware die stem uit de schriften, zijn de vertroostingen van de Heere u dan te gering? En dan hoor je die psalmdichter zeggen, als mijn gedachten binnenin mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. En dan komt het moment dat ze uit de ark gaan. En wat is dan het eerste wat ze doen? Ze bouwen een altaar. Het eerste altaar waarvan sprake is in de Bijbel. Bij Kain en Abel lees je wel van het brengen van hun gaven voor de Heere, maar niet zo letterlijk over een altaar. En dan gaan ze een offer brengen en dat offer, dat wordt een brandoffer genoemd. En in het Oude Testament is dat een offer ter verzoening. Zijn dat nou goede mensen die uit de ark komen? Mensen die gelouterd zijn, mensen die gereinigd zijn? Het staat er zo ontdekkend en tegelijkertijd zo vertroostend. Alleen vanwege dat offer zal er geen zondvloed meer komen. Want toen de Heere de liefelijke reuk rook, toen zei de Heere, voortaan zal de aarde niet meer door water vergaan. En vervolgens zegt de Heere, want ja, anders zou het weer zo kunnen gebeuren, want het verdichtsel van des mensen hart is nog altijd boos van der jeugd af aan. En dat zie je dan in Genesis 9, in die dronkenschap van Noach die naakt in zijn tent ligt. En in het feit dat Gam geen zegen krijgt als Sem en Jafet door Noach gezegend worden. En als Kanaan vervloekt wordt. En Noach is behouden. En niet als arkbouwer, niet als gelovige, maar door hem, van wie hij profetisch mocht getuigen, op die grens van de oude en de nieuwe wereld, de Heere Jezus Christus, die de ark van het behoud is, voor zondaren, die met lege handen alles van hem verwachten. En die die naam op hun levensschip leren schrijven. Amazing grace. Wonderlijke genade. Een Zeeuwse boer vertelde mij toen ik 10 jaar na de ramp in Zeeland mijn werk mocht beginnen in de gemeente. Dat hij met zijn gezin in die rampnacht bovenop het dak van zijn boerderij had gezeten. En toen het dag werd en het licht min of meer doorbrak. En ze keken om zich heen, toen zagen ze alleen maar water. Eén onafzienbare watervlakte. Hij vertelde me, toen heb ik tegen mijn kinderen gezegd. Jongens, de Heere heeft beloofd, de aarde zal niet meer door water vergaan. Ergens is er land. En land betekent, daar zijn mensen. En mensen betekent, ze zullen proberen ons te redden. Dat was een bepaalde hele concrete toepassing. Hij is niet beschaamd geworden. Maar dat is eigenlijk de boodschap. Ook wanneer het oog niet ziet, daar is redding in de ark van het behoud. En Jesaja heeft het gezegd tegen dat volk dat uit ballingschap terugkeerde. En dat besefte, het was vanwege de toorn van de Heere dat hij zijn handen van ons heeft afgetrokken en dat hij met zijn oordelen is gekomen. Jesaja heeft gezegd, de Heere zegt nu, dit zal mij zijn als in de dagen van Noach. Toen de wateren van Noach de aarde bedekten. Het zal niet weer gebeuren. Want bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Spreekt de Heere, uw ontfermer. Merkt u wel, van begin tot het eind. Het komt bij God vandaan. En daarom is er genade. En daarom hebben we ook vandaag een boodschap. Amen.